Het is nu inmiddels 2:00 op deze 1 mei 2022. We onderbreken de gewone programmering hier op het Hapsishuis Radio voor het Hapsishuis Radio Live, met daarin boeiende gasten uit de wereld van cultuur, zorg, filosofie en wetenschap. Het Hapsishuis Radio Live wordt aangeboden door Kruiswater Supplies. Goedemiddag. Deze docenten gaat met een pasgegeven cursus over de filosofe Hannah Arendt de zomer in. Wat beweegt je dan? En welke beweging zet filosoof Carl Jaspers met jou in? Terwijl nieuwe filosofische lessen binnenkort alweer worden verwacht, sloot filosofe en docenten Petra Bolhuis pas 2 filosofische cursussen af, waarvan 1 over de hedendaagse Duitse filosoof Marcus Gabriel. Petra is in de studio van het Hapsishuis Radio Live. Welkom, Petra.
Dank je.
Petra, vanuit welk perspectief pakte jij nou de cursus rond Marcus Gabriel aan? Want juist hij kent er velen.
Ja, dat is een goeie. Hij kent er velen. Ja, voor mij was Gabriel eigenlijk zo interessant, omdat de filosofie heel vaak in uitersten vervalt. Dus of je bent een materialist, of je gelooft in de metafysica. En dat is altijd een omvattend verhaal. En dat betekent dat alles wat je waarneemt naar dat omvattende verhaal toe wordt getrokken, om het zomaar te zeggen. Dus er gebeurt iets wat je kunt uitleggen als psychologisch, maar dan zeg je toch, ja, maar dat is je brein, bijvoorbeeld, als je een materialist bent. Of omgekeerd, om het even zo te noemen, als je een metafysicus bent, dan zeg je, ja, het is geest. Dus het lijkt wel materieel, maar het is geest. En ik vind dat je daar de concrete ervaring geweld mee aandoet. En wat Marcus Gabriel probeert is om te beginnen bij de ervaring, wat de existentialistische filosofie probeert, en dan te zeggen, laten we nou eens ophouden met te zoeken naar een omvattend verhaal, maar laten we kijken naar die ervaringen op zich. En dat noemt hij zinvelden. Dus alle dingen die gebeuren vinden plaats in een zinveld. Je kunt er praten over die gebeurtenis in een zinveld. En elk zinveld heeft zijn eigen aanpak. En je doet het geen geweld meer aan door te zeggen, uiteindelijk moet het allemaal vallen onder de natuurwetenschappen of onder de psychologie. Of, dus het blijft veel dichter op de ervaring. En dat vind ik een nuttige toevoeging op dit moment, omdat het nu vaak zo of-of is. En dat polariseert heel sterk. En ja, dan scheer je naar mijn gevoel juist over de ervaring zelf heen, om het zomaar te zeggen.
Is een gevoel ook een zinveld?
Ja, een gevoel is een zinveld. Jij en ik kunnen het hebben over een gevoel. En dan kan je erover praten op een bepaalde manier. Maar wat er vaak gebeurt is dat er bijvoorbeeld nu gezegd wordt, denk aan een gevoel als boosheid. Dan zegt de materialist, en dat kan ik zien in je brein, waar jij boos van wordt. Of iemand anders zal zeggen, ja, je woede heeft iets te maken met je intrapsyche. Of, en al die verschillende manieren van benaderen worden dan als het ware steeds naar een omvattend verhaal toegeschreven, waardoor er steeds iets verloren gaat. Want het is namelijk allemaal waar. Je kunt praten over je woede vanuit je opvoeding of vanuit je brein, want die heeft er natuurlijk iets mee te maken. In de rest van je lichaam, want als je geen lichaam hebt, dan kan je je woede ook niet uitdrukken en dan voel je hem ook niet. Dus hij laat de ervaring zelf centraal staan in de aanpak die hij filosofisch hanteert. Nou, dat maakt het best wel ingewikkeld, want wij denken in die tweedeling, lichaam-geest. Dus hij is nog heel tastend in hoe dat eruit moet gaan zien. Maar ik vind het een veelbelovend proces, laat ik het zo zeggen.
Is het een doorbraak in de filosofie, wat hij doet?
Ja, ik denk het wel. Ook gezien de weerstand die hij opwekt, denk ik. Van, je kunt altijd een soort van zien wanneer er wat gebeurt, als van beide kanten er heel veel weerstand optreedt. Waardoor ik denk, hij heeft hier iets te pakken. Wat toekomstperspectief heeft. Maar hij is er nog niet uit, vind ik. Ik vind dat hij zelf aan het eind van zijn denken, hij heeft net een boek geschreven over de moraal vanuit dit perspectief, dat hij dan toch weer mij te veel toegaat naar kennis. Dus kennis over moraal. En mensen kunnen toch snappen dat als je wetenschappers hebben onderzoek gedaan naar, nou, noem maar aan, corona of wat dan ook, dan moet je de wetenschappen geloven. Terwijl voor mij is het interessant, wat gebeurt er bij al die mensen die de wetenschap niet geloven? En waar blijven die dan in dat verhaal? Die hebben ook een zinveld.
Je hebt ook weer een cursusperiode afgerond over de filosofie van iemand waarmee jij eigenlijk je hele carrière al bezig bent geweest, Hannah Arendt.
Ja.
En Arendt die heeft heel veel geschreven, maar welk onderdeel in haar enorme denkwijdte, want die heeft zij, maakt haar juist nu actueel?
Nou, ik denk dat voor mij Hannah Arendt het meest essentieel is in, en dat lijkt dan een beetje op wat ik net als laatste noemde over Gabriel, namelijk voor mij gaat het steeds over pluraliteit. Dat alle mensen hetzelfde zijn, want we kunnen elkaar snappen, we maken dezelfde soort dingen mee, we hebben dezelfde soort lichaam, dezelfde soort brein, en toch zijn we allemaal verschillend. En zij probeert die gelijkheid en dat verschil allebei recht te doen. En ze zegt, we kunnen elkaar snappen omdat we gelijk genoeg zijn, maar we zijn verschillend genoeg om moeite te moeten doen om elkaar te begrijpen. En het lastigste is, denk ik, en daar wijst zij heel erg op, dat je niet alleen moet denken, goh, wat leuk, heb jij dat nou ook? Maar dat je ook moet denken, hé, wat leuk, dat heb ik nou helemaal niet, leg eens uit. Nou, die nieuwsgierigheid, daarvan denk ik, van dat is zeker vandaag de dag, in die polarisering die je nu merkt overal, heel erg van belang.
Is het zo dat we in deze tijd misschien moeilijker naar gedragsalternatieven zoeken? Waardoor die pluraliteit juist zo belangrijk is? Of mis ik dat? Is dat niet juist?
Moeilijker naar gedragsalternatieven zoeken is denk ik een element. Maar ik denk ook dat het te maken heeft met het feit dat we eigenlijk zo onrustig zijn over hoe de wereld in elkaar zit, dat we soms ook bang zijn voor het anders zijn van de ander. Terwijl ik denk, daar moet je een soort van...
Ik vraag je het ook omdat we een tijd lang hebben ons heel erg druk gemaakt, bijvoorbeeld over autisme.
Mm-hmm.
Daarom vraag ik het je. Van, zou het zijn dat we door gebrek aan gedragsalternatieven dat komt omdat we niet weten dat ze bestaan? Dat de wereld dus pluraler is dan dat we eigenlijk zijn? En dat je daarom juist je zo aangetrokken voelt tot Hannah Arendt?
Ja, ik denk dat dat een element is. Kijk, voor mij, mijn achtergrond is, behalve dat ik filosofie gestudeerd heb, ook dat ik orthopedagoog ben. En voor mij is dat, denk ik, de hamvraag, dat we hoe we om kunnen gaan met de diversiteit in de werkelijkheid, waarmee ik helemaal niet wil zeggen dat de ene manier van gedragsrepertoire niet lastiger is dan de andere in een bepaald tijdvak, maar we hebben elkaar nodig. Die hele diversiteit is nodig en wat we voor mijn gevoel nu te veel doen, en daar helpt Hannah Arendt mij bij om daar handen en voeten aan te geven, is dat we eigenlijk moeten kijken, hoe verschillend zijn we en hoe kunnen we omgaan met die verschillen? Hoe kunnen we die verschillen recht doen zonder dat we direct gaan proberen om al die verschillen te laten oplossen in een soort normaal? Want normaal is de norm, maar dat is het gemiddelde. En je hebt niks aan gemiddelden. Want gemiddelden, dat is niet een werkbare gemeenschap van mensen.
Nee, zo werkt het niet.
Nee, stel we zouden allemaal gemiddeld worden. Het wordt mega saai.
Och, wat zou dit gesprek saai zijn. Dat moeten we niet hebben hier.
Ja, maar we worden des te banger we zijn, des te banger zijn we ook voor verschillen. En ja, ik denk dat zie je met name ook bij kinderen. Ouders willen hun kinderen natuurlijk graag een beetje een soort van midden in de kudde. Dus des te normaler, des te beter, zou ik maar zeggen. Terwijl ik denk, daar doe je zo'n kind geen recht mee. Want je dwingt zo'n kind in een keurslijf, waardoor zijn uniciteit niet hanteerbaar wordt. Want die gedragsalternatieven zijn dat je leert omgaan met hoe jij en overeenkomt met en afwijkt van andere mensen in de gemeenschap.
Je gaat ook lessen geven deze zomer, vertelde je me. Wat ga je doen?
Ik ga een cursus doen over troost in deze zomer. Ik ga een cursus doen over Vibrant Matter deze zomer. En ik ga her en der nog lezingen geven over Hannah Arendt.
Vibrant Matter. Wat is dat?
Levendige materie hebben wij het vertaald.
Ja.
Levendige materie. Ja, en dat betekent in de categorie overeenkomst en verschil. Ik doe dit samen met mijn dochter. En zij is aan het promoveren op die levendige materie. En het is eigenlijk een manier van kijken naar de wereld waarin je die diversiteit probeert, die mij mijn hele carrière heeft bezig gehouden, om die uit te breiden naar niet-menselijke natuur. Dus dieren, planten, maar ook dingen. En hoe wij daarmee interacteren in overeenkomst en verschil. En het gekke is dat we dat een beetje, ik zou bijna zeggen, verleerd zijn, denk ik. Dat we,
is dat, dat wij verleerd gebruiken zijn dingen. Dat we verbinding zoeken?
Ja, dat zijn we. Wat wij doen is wij leggen onze wil op aan dingen. Dat kunnen we heel goed ondertussen. Mm-hmm. En tegelijkertijd zie je dat dingen willen ook iets. En het gekke is dat zijn we een soort van kwijtgeraakt. Dat je moet kijken naar wat doet de wereld, wat voor appel doet de wereld op ons. En leg je een ruimte vol met blokken, dan gaan kinderen daar andere dingen mee doen dan een ruimte vol met ballen.
En in die zin is het dus vibrant matter.
Ja, dat matter doet iets met ons, zoals wij ook iets met de materie doen. En wij zijn natuurlijk voor een groot deel ook materie. Ja. Dus ja, dat beweegt ook.
Zeker. Je runt een eigen filosofische praktijk, hè, die maieutiek heet. Ja. Waarom die naam?
Ja, maieutiek betekent verloskunde. Nou, dat is een...
Oh.
Dat is wel grappig, want inderdaad vroeg iemand mij ook ooit... dus jij hebt een verloskundige praktijk. Nee, dat heb ik niet. De naam komt bij Socrates vandaan. Socrates' moeder was vroedvrouw. En hij zei, ik doe eigenlijk hetzelfde als mijn moeder. Dus zij helpt mensen hun kind ter wereld te brengen... en ik help mensen hun eigen wijsheid ter wereld te brengen. En ik help door middel van vragen stellen... en door middel van mensen dichter bij hun eigen innerlijk brengen. Maar een beetje net als met baren, de pijn van het baren hou je zelf. Dus het wijs worden blijft wel je eigen proces... maar je kan er wel bij ondersteund worden. Nou, dat sprak me heel erg aan, omdat het ook... recht doet aan wat mensen zelf aan kennis en wijsheid en levenservaring inbrengen.
En toch, hè, wat doe je dan?
Wat doe je dan? Luisteren, vragen stellen. En wat ik ook doe is informatie geven. Want we hebben natuurlijk sinds Socrates 2500 jaar filosofie. Dus er wordt vaak van Socrates gezegd, hij stelt alleen maar vragen... Maar als je hem goed leest, als je de dialogen leest die hij zelf nooit heeft opgeschreven, maar die heeft Plato opgeschreven, dan denk je vandaag de dag, je wordt er gewoon een beetje ingeluisterd in die gesprekken. Dus hij heeft suggestieve vragen die soms, met de kennis van nu zouden we zeggen, die zijn best gesloten of die werken ergens naartoe. Dus behalve dat hij vragen stelt, heeft hij ook een niet zo heel erg verborgen agenda over waar hij wil dat je uitkomt. En ik denk in die zin dat je... behalve vragen stellen en luisteren, ook op een gegeven moment kan zeggen... goh, wat jij nu zegt, dat noemt die en die filosoof dat en dat. Kan je daar wat mee? En dan reik je iemand dus denkgereedschap aan uit die 2500 jaar min of meer filosofiegeschiedenis.
Is de maieutische methode gelijk aan de Socratische methode?
Nou, daar zit je precies op dit punt. De Socratische methode... is vrij strikt in die zin dat ze niet uitgaan boven de ervaring van de deelnemers aan het gesprek. Dus daar mag dat invoeren van die kennis, van die denkgereedschappen, niet. En dat vind ik zelf een jammere beperking. Omdat ik denk, je hoeft het wiel helemaal niet opnieuw uit te vinden. En hoe je woorden geeft aan je eigen ervaring is al gekleurd door die geschiedenis. Dus ik, in mijn methode, de maieutische methode... mag je ook gewoon zeggen, hey, dit lijkt op, heb je wat aan die term die daaraan gegeven is door die en die filosoof? En dat, en soms heb je woorden nodig waar je iets aan hebt, waardoor je weer verder kan denken.
Jouw cursusbedrijf, die handelt, stel je op je website, vanuit een optimistische visie,
ja.
Die zich baseert op die filosofie van Hannah Arendt, een leerling van Karl Jaspers was ze.
Ja.
Waarop nou jouw... keuze voor Arendt. Je hebt wel gezegd, ja, pluraliteit is een heel belangrijke. Maar misschien is nog iets anders belangrijk, omdat het zo wijdsomvattend is. Ik meen me te herinneren dat je ook iets zegt over de nataliteit.
Ja.
En dan heb je het ook meteen in het kader van maieutiek natuurlijk heel interessant.
Ja.
Kan je daar iets over zeggen?
Ja, nataliteit is letterlijk geboortelijkheid. En Hannah Arendt moest er zelf wel om lachen dat ze dat zelf als Joods denker eigenlijk als idee opdeed toen ze bij een kerstdienst was. En toen zag ze dat kindje in de kribbe liggen en toen dacht ze, goh, zo'n kindje, wat heeft dat allemaal niet teweeg gebracht? En dat is eigenlijk wat zij verbreedt naar ons allemaal. Zij zegt, met ieder mens wordt er iemand geboren die helemaal nieuw is. Daarvoor was niemand voordien op die plek. Op die manier. Dus dat hoort ook bij die pluraliteit. Dus als je mensen afbuigt naar dat gemiddelde, doe je ook onrecht aan hun geboortelijkheid. Dat is niet alleen een geboorterecht, het is niet een soort Je mag zijn wie je wilt of zo. Daar gaat het haar niet om. Want je moet er wel degelijk werk aan verrichten. Je bent niet af als je geboren wordt. Maar jouw perspectief is uniek anders dan dat van alle anderen. En tegelijkertijd zegt ze daarmee ook, met die nataliteit is de vrijheid geboren. Nou, dat is natuurlijk steeds een heikel punt in de filosofie. Er heeft net weer een boek, een prijs gewonnen, wat zegt de vrije wil bestaat niet. En Arendt bedoelt ook helemaal niet dat je zomaar iets kan willen. Ik kan nu wel willen vliegen, maar dat gaat niet lukken. Dus het is niet volkomen vrij, het is vrij onder voorwaarden. Maar het gaat over hoe je met je reflectie omgaat met wat er in jou opkomt. En dat is voor jou uniek. Door jouw levenservaring, door jouw opvoeding, door jouw sociale context enzovoort, zit je op een plek die unieke dingen teweeg brengt. En die, je hebt een soort verantwoordelijkheid om dat hele kleine stukje uniciteit in te vlechten in het weefwerk van de gemeenschap van mensen. En als je probeert om iemand anders te zijn, ja, doe je daar dus geweld aan. Nou, dat vind ik zelf heel mooi.
Er zit ook iets heel troostends, hè, in dat nataliteitsbegrip. Want het impliceert namelijk dat je altijd het onverwachte van iemand kunt verwachten.
Ja, dat is letterlijk wat ze zegt. Je kunt het altijd het onverwachte van iemand verwachten, omdat je, wat zij zegt is, kijk, de meeste dingen, en dat is natuurlijk die discussie van die vrije wil ook vaak, de meeste dingen zijn gedetermineerd. Die gaan altijd zo. Ja. Als ik met een bepaalde snelheid een biljartkeu tegen een bal onder een bepaalde hoek, dan gaat het zoals het gaat.
We kunnen dus altijd iets nieuws beginnen.
Altijd. Ja. Ja. Dat is het. Ik bedoel, ze zegt ook, dat moet je wel een beetje inperken. Hè? Ik bedoel, dit gesprek. Wij hebben een afspraak over dit gesprek, dan kan ik niet ineens denken, nou weet je wat, ik kom niet. Of, nou ja, ik zou het over Hannah Arendt gaan hebben, maar weet je wat, ik ga liedjes zingen. Of, dat brengt een enorme hoop verwarring teweeg. Dus ze zegt ook van die pluraliteit en die nataliteit, die dwingen ook dat wij afspraken met elkaar maken. Dat wij betrouwbaar zijn voor elkaar. Dus voor mij horen die twee begrippen ook heel erg bij het kernbegrip vertrouwen. Dat je een soort van voorspelbaarheid over tijd hebt. Niet omdat je gedetermineerd bent, maar omdat je uit vrije wil beslist dat je een commitment aangaat. Dat ik hier ben, dat jij hier bent, dat dit klaar staat, dat we hier zijn,
en dat
we luisteraars zijn.
En dat is een verbinding die we met elkaar kunnen voelen.
Precies, ja. En daar hebben we allemaal een klein stukje verantwoordelijkheid voor.
Je geeft vaak lezingen, je geeft veel lessen aan 50-plussers in het kader van de HOVO. Het hoger onderwijs voor ouderen is dat. Waarom juist die doelgroep?
Ja, waarom juist die doelgroep? Dat heb ik mezelf ook wel eens afgevraagd. Het is een beetje gebeurd, laat ik het zo zeggen. De doelgroep heeft mij gezocht. En ik denk dat het te maken heeft met het feit dat, kijk, de HOVO is heel duidelijk, hè, die is voor 50+. Maar er zijn ook wel eens lezingen die ik geef waar helemaal geen leeftijdsindicatie bij staat. En toch is de overgrote meerderheid van de mensen is zo vanaf 45 met filosofie bezig. En ik denk ook, filosofie is iets waar je tijd voor moet hebben. En als je druk bent met je carrière en je gezin en je nieuwe baan, dan is er heel weinig ruimte voor reflectie. Dus ik heb er wel over nagedacht van, kan ik daar iets aan doen? Of ik zou het wel iets meer gemêleerd gezelschap willen aanbieden. Ik hoor ook vaak van mensen die, ik heb bijvoorbeeld dit soort cursussen wel gedaan in het bedrijfsleven. En ook dat was allemaal 50+ wat daarop afkwam. En die zeiden dan, dit had ik graag 10 jaar geleden geweten, toen ik op het snijpunt stond in mijn carrière. En dan denk ik, ja, maar dan was je dus niet gekomen, want je stond op het snijpunt in je carrière. En daar was je druk mee. Dus die reflectie heeft iets te maken met, nou ja, de tijd voor hebben. En ja, dat zijn uitzonderlijke
En kennelijk is dat dan 45+.
Ja, zoiets.
Maar
ja,
is dat verklaarbaar voor jou?
Nou ja, ik denk dat het iets met je levensfase dan te maken heeft. Dat je die reflectie, je hebt een stuk levenservaring waardoor je een soort van weet wie je bent. Mm-hmm. Dingen zijn niet meer verrassend nieuw. Dat hoor ik ook vaak bij mensen die in het bedrijfsleven cursussen doen. Die zeggen, ja, ik heb al die andere cursussen wel gehad. Het is dus een soort verzadigingspunt met de bekende, nou, het uitbouwen in je vakkennis of jezelfkennis. Mm-hmm. En dan biedt die filosofie blijkbaar nieuw denken. Ik denk dat dat het is.
En van filosofie, ik weet niet of het een vooroordeel is, maar er wordt heel snel van gedacht, dat is toch erg rationeel.
Ja, dat is niet.
Is dat zo?
Ja, voor een deel wel. Kijk, de filosofie heeft denk ik eeuwenlang de neiging gehad om te contempleren. Dat is ook een van de dingen waar Arendt zich tegen verzet. Die zegt die contemplatie, dat gaat veel te veel los van het concrete bestaan. Maar ook zij ontkomt natuurlijk niet aan, en ik ook niet, aan reflectie. He, zoals wij hier nu praten, praten we over wat je ervaart in het dagelijks leven. Dus die afstand is er. Die is voor een deel rationeel. Terwijl ik wel denk dat de laatste tijd er meer ruimte komt. En dat zie je ook bij denkers als Arendt en Jaspers en anderen. Ruimte voor de ervaring. Dat existentiële in de filosofie gaat heel erg over in je lichaam, in een wereld zijn, op een bepaald moment. En niet meer over eeuwige waarheden. Want dan wordt het wel heel abstract.
Ja, je had het net over ervaringen. We hebben het net over gehad over de HOVO, hè, hoger onderwijs voor ouderen. En waarom juist filosofie voor ouderen zo eigenlijk in de lijn van het leven ligt.
Ja.
Maar even dan de advocaat van de duivel, voor zover die duivel hier dan bestaat. Maar zou filosofie op een dynamische manier geschikt kunnen worden voor jongeren? Hoe zou je dat kunnen aanpakken? Heb jij daar een idee van?
Ja, ik denk dat gebeurt momenteel ook. Want dat is denk ik de nieuwe groep die de filosofie aan het aanboren is. Filosofie in het onderwijs. Ik denk zelf, ik heb veel met kinderen gewerkt. En ik vind dat kinderen heel vaak die nieuwsgierigheid hebben die voor mij hoort bij de filosofie. Dat zijn hele goede filosofen van nature. Maar heel vaak leren we ze dat ook af. Ja. Van die kinderen die inderdaad, ik herinner me nog zo'n jongetje wat in bad zat en op een gegeven moment zei, kijk nou, ik heb allemaal van die, ken je dat, van die rimpeltjes als je heel lang in bad gezeten hebt, dat je vingers dan zo rimpelen. Waar gaan die nou naartoe? Nou, dat is een hele, dat is een nieuwsgierige vraag. Dat is fantastisch. Ik vind dat heel erg leuk. En ik denk dat leren we heel vaak af, omdat we heel vaak geen antwoord hebben op die vragen. Dus dan fietsen we daar overheen. Nee, ik zei ook, dat weet ik niet. En toen zei ik, wat denk je zelf? Nou, zegt hij, ik denk dat ze net als het water door het putje gaan, maar je ziet het niet. Nou, dat lijkt me heel goed mogelijk.
Ja.
Maar ik ga het niet afkappen in de zin van en kinderen vragen dan ook helemaal niet om een natuurkundige of een biologische uitleg. Maar het is de nieuwsgierigheid die bestaat uit, nou ja, ik heb met onze dochters wel op handen en voeten bij zo'n putje op straat gezeten. En dat het dan geregend had en dan leg je er een blaadje in en dan gaat dat blaadje onder de grond. En waar gaat het dan heen?
Dus als je de kinderlijke nieuwsgierigheid als uitgangspunt neemt, kun je dus wel degelijk filosofie met kinderen bedrijven en met jongeren.
Absoluut.
Kun je eigenlijk alle groepen doen.
Ja, maar dat is dus het grappige. Die middengroep, dat zijn natuurlijk ook juist die ouders die kinderen opvoeden, die zitten heel erg in, heb je je tasje gepakt voor zwemles? Weet je dan hoe laat je op blokfluitles moet zijn? Kortom, die zitten heel erg in een
niet-filosofisch. Er zit helemaal geen ruimte in dus, ja.
Precies, dat is een niet-filosofisch kader. En ik vrees dat, nou ja, ik hoorde laatst van een vriendin van mij, die werkt in de kinderopvang. En die zegt, de kinderopvang staat onder druk, want dat wordt steeds schoolser. Nou, en schools is op zich niks mis mee, maar als je dat te vroeg doet, dan gaat die nieuwsgierigheid stuk. Want dan moet dat ook in een keurslijf. Terwijl je kunt kinderen heel goed dingen leren, maar dan in zo'n interactie, in een dialoog, dat zou mijn ideaal zijn. Haar ideaal denk ik ook, maar dat staat onder druk door dat idee van, ja, ze moeten zoveel op de basisschool en als we nou die leerachterstanden alvast weggewerkt hebben voor ze daar aankomen, maar voor je het weet, zijn kinderen niet meer nieuwsgierig en ik denk, dan gaat er echt iets stuk.
Volgens mij noemde jij het er straks al. Jij bent ook orthopedagoog.
Ja, ja.
Hoe kom je dan toch bij de filosofie terug?
Nou, ik studeerde orthopedagogiek en wat mij daar opviel was dat ten eerste het onderscheid gemaakt wordt tussen gewone kinderen en kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Dus ongewone kinderen. Nou, vond ik al een best wel ingewikkeld onderscheid. En ten tweede was er een soort, nou ja, dat is die norm weer waar ik het net over had, dat er een soort onuitgesproken, niet gedefinieerde norm was op grond waarvan al die afwijkingen werden vastgesteld. Dus toen dacht ik, dan moet er ergens een idee zijn over waartoe voeden wij op. Wat moet je zijn als je 21 bent? Wat is eigenlijk de vraag, wat is de mens? Nou, die bleek de orthopedagogiek zelf helemaal niet te stellen. En de filosofie wel. Was er een docent die zei, ik had filosofie uitgebreid tijdens mijn opleiding. En die zei, volgens mij moet jij eens bij filosofie gaan kijken. Nou, daar kwam ik en of ik thuis kwam. Dat was echt zo'n openbaring. Dat ik dacht, oké.
Dat was het.
Dat gaf mij antwoorden. En ik heb het dus ook een tijd als combinatievak gehanteerd. Dus ik werkte met kinderen in wat dan heet het autisme spectrum tegenwoordig. En ik werkte als filosoof. En op een gegeven moment moest ik kiezen, omdat er veranderde heel veel in de pedagogiek en in de diagnostiek en in de betalingswijze. Nou, dan ben je daaruit. Dus toen dacht ik van, dan moet ik of opnieuw me daarin verdiepen, of ik moet me helemaal gaan richten op de filosofie. En dat liep op dat moment dermate uit de hand dat dat ook wel goed was dat ik voor die keuze stond. Want het was ook moeilijk te combineren. Dus ja, dat. Maar nog steeds denk ik van, voor mij is dat, want dat is de andere kant van het verhaal. De filosofie heeft hetzelfde over het kind. Het enige kind wat ooit in de filosofie aan de orde is geweest is bij Rousseau. Maar dan zitten we al een heel eind in de geschiedenis van de filosofie.
En dan zelf zitten we toch 18, 19e eeuw, hè?
Ja, precies. Ja, en zelf legt hij zijn kinderen, die vijf heeft hij er, te vondeling. Dus dat was wel een heel theoretisch verhaal over rationele filosofie gesproken. Ik heb een goed idee over hoe je kinderen op moet voeden, maar dan moeten ze wel even weg, want anders heb ik geen tijd om het op te schrijven.
Maar je bent vooral filosoof nu?
Nu ben ik filosoof. Als mensen nu vragen, dan zeg ik ben filosoof. Ja.
Nou, ik vraag het omdat een dubbel vakgebied, dat deel je ook met filosoof Karel Jaspers.
Ja, dat
maar
klopt.
Eens een grootheid te noemen, als ik het zo mag zeggen.
Ja.
Hij was in de vorige eeuw psychiater ook.
Ja.
Kan jij mij zeggen of dat dan misschien ook de reden is dat hij in die filosofische benadering van hem, hè, we gaan uitgebreid over hem praten hoor, dat hij steeds balans zocht tussen het verstand en het bestaan van mensen.
Ja, ik denk dat een element is waar je niet aan ontkomt als je met concrete mensen in concrete situaties werkt. Want je hebt er natuurlijk niet zoveel aan als het een heel abstract verhaal wordt, want iemand moet er uiteindelijk gewoon weer mee naar de winkel en naar school en relaties opbouwen enzovoort. Dus het is heel concreet. En hij is ook een psychiater die zich met de vertellende methode bezig hield. Dus het gaat heel erg bij hem over het verhaal. En daar ligt ook de link voor mij met het soort filosofie wat mij aanspreekt. Dat het gaat over wat voor verhaal hou je. En daar heb je een behoorlijke vrijheid in van. Nou, ik weet niet of je dat van jezelf kent, maar soms, stel je gaat op vakantie of je gaat naar een leuke film, dan vertel je aan verschillende vrienden een verschillend verhaal over die film of over die vakantie. Zonder dat je die vakantie of die film geweld aan doet. Het is allemaal waar, maar het is toch een ander verhaal. Ja. Want ja, je haalt er dat uit waarvan je denkt, oh, daar kan die ander zich op de een of andere manier iets bij voorstellen.
Vind je hem een narratief onderzoeker?
Ja, ik denk dat wel. Ja, ik weet niet of een narratief onderzoeker. Hij zoekt het verhaal en hij vertelt ook een verhaal. En tegelijkertijd, en dat vind ik van hem heel knap, is hij in staat, en dat zijn weinig filosofen, hij is in staat om te snappen dat zijn subjectieve verhaal zijn subjectieve verhaal is. Wat de meeste filosofen doen, denk aan iemand als Heidegger, daar was hij erg mee bevriend. Ze zitten heel erg in dezelfde tijd, in dezelfde denklijn. Ze zoeken allemaal in die periode naar hoe moeten we omgaan met deze nieuwe complexe werkelijkheid. En Heidegger ervaart iets subjectiefs, namelijk angst. Heideggers hele verhaal gaat eigenlijk over angst voor de dood. Dat je beseft dat je een sterfelijk wezen bent. Maar Heidegger maakt daar een abstract verhaal van. Dus hij gaat naar de abstractie en zegt dan, en dus geldt het voor iedereen. Want het is een verhaal wat voor ons allemaal geldt. En Jaspers zegt, dit is het algemene verhaal, maar hoe je daar woorden aan geeft, dat zit in jou, dat is jouw narratief. En ik kan dat helemaal niet voor jou invullen, want zo gauw je de taal aangeeft, als ik tegen jouw huis zeg, dan heb je daar onbewust altijd een voorstelling bij die iets te maken heeft met de huizen die je ooit gezien hebt, of waar je ooit gewoond hebt, of en als je uit een heel andere cultuur komt bijvoorbeeld, dan heb je daar, stel je bent in een joert opgevoed, dan zegt het woord huisje niks. Mm-hmm. Of je stelt bij huis een tent voor. Nou, dat is dus altijd heel persoonlijk. Dus hij weet zijn narrativiteit ook weer terug te brengen naar iets individueels, naar iets subjectiefs.
Ja, hij stelt ook, filosofie is per definitie subjectief.
Ja, precies dat. Ja.
Maar dan kom je toch ook nooit tot algemeen geldende uitspraak. Je gaf net het voorbeeld van Heidegger, die dat dan probeerde in zijn abstractie en daar ook volgens mij aardig wat verwarring mee heeft gezaaid. Maar,
precies, dat kan je wel zeggen, ja.
Hier herinneren. Maar dan kom je toch met Jaspers dan ook eigenlijk geen sikkepit verder, als je het ziet vanuit een maatschappijperspectief.
Nou, ik denk wat Jaspers de maatschappij te bieden heeft en waarom die denk ik juist nu actueel is. Ik zag dat er ook net weer een boek over zijn verhaal over schuld in vertaling uitgekomen is. Ik heb soms het idee dat die nu pas ontdekt wordt. Jaspers is zo iemand die vrij bescheiden is in zijn aanspraak. Maar wat hij laat zien is dat hij zegt van kijk, je kunt er algemene dingen over zeggen. Bijvoorbeeld, mensen kunnen aangeraakt worden door iets wat hen in beweging zet. Dat is iets algemeens. Maar wat zet jou in beweging? Dat is heel persoonlijk. En ook als jij de taal aangeeft van wat jou geïnspireerd heeft, dan moet je zoeken naar een taal die tussen jou en de ander in ligt. Dus als ik zeg dat doe ik omdat ik dat zo voel, dat is een dooddoener. Dus ik moet iets gaan uitleggen waarom ik doe wat ik doe. Zoals ik nu uitleg waarom ik filosoof ben geworden. Maar dan zoek ik taal waarvan ik denk dat jij het ook kan snappen. Dus wat wij steeds doen als mens is dat we zoeken naar taal die tussen ons in ligt. En dat kun je heel goed zien. Kleine kinderen kunnen dat nog niet. Dus die zeggen dan bijvoorbeeld van die dingen als ja, en toen zei Bart en die had die gele bal, je weet wel. En dan denk jij, ik ken Bart niet en ik weet die gele bal ook niet. Ja, en waar zijn we in dit verhaal? En tegen de tijd dat we volwassen zijn, snap ik waar jij aan kunt relateren en waar niet aan. En probeer ik taal te vinden en jij taal naar mij die tussen ons in ligt.
Is dat dan ook de kern van wat ik op een gegeven moment over hem las? Dat in onze subjectiviteit van leven het volgens Jaspers er om gaat wat zich objectief aan je voordoet. Dus dat je daar die woorden voor vindt.
Ja.
Dat is waar je op doelt,
ja,
hè?
Precies. Ja. Ja, want er is wel objectiviteit bij hem. Want dat is natuurlijk, kijk, er zijn ook filosofen die gaan dan zover. Ja. Postmodernen doen dat. Er is alleen maar narrativiteit. Als ik het beestje maar een naam geef, dan kunnen wij het erover hebben. Maar daar zit een groot probleem. Wij hadden daar thuis op een gegeven moment een leuke grap over. Ik had in een college gezegd, nou, stel je even voor dat er een blauwe murk binnenkomt. Nou, die bestaat niet, dus dat is. Maar die kan ik laten bestaan doordat ik zeg, nou, dit is een blauwe murk en dan gaan wij het erover hebben van welke kenmerken je daaraan toekent. En dan wordt het wat. Waarop een van mijn dochters een blauwe murk voor mij ging kleien en zei, kijk, voortaan heb je wat. Dat is het verschil, want dan is er een objectieve blauwe murk waarvan je kan zeggen, kijk, hij is 5 centimeter. En dan kan je er ineens niet meer alles over zeggen. En dat is het verschil, want als je zegt, je kunt taal maakt de wereld, dan kan je gewoon de wereld naar jouw hand zetten. Maar onze ervaring is dat dat helemaal niet kan. Dan hadden we er wel wat leukers en gemakkelijkers van gemaakt, denk ik altijd. Toch?
Exact, ja. Toch kwam Jaspers, had hij een soort existentiële oproep, hè, om jezelf vooral te blijven volgen, ondanks waar we het net over hadden, over die objectiverende wereld eromheen.
Ja.
Waarom doet hij dat?
Omdat hij zegt, je bent, en dat sluit aan bij wat Arendt noemt, die pluraliteit en die nataliteit, jij staat op jouw manier in die wereld en je zult dus op de een of andere manier, je hebt jezelf ook tot object. Dus je komt jezelf tegen, maar dat is niet alleen maar een gegeven. Dat is namelijk ook in wording. Dus je kunt ook nog je ontwikkelen in wie je bent. Dus ik kan iets bij mezelf ontdekken. Daar kan ik heel objectief over zeggen. En dat doen we natuurlijk tegenwoordig ook vaak, zeker met zo'n breinonderzoek. Dan zeggen we, kijk, iemand houdt van de kleur rood. Want kijk maar, als die rood ziet, dan gaan die hersengebieden die we associëren met prettige emoties, die lichten op. Maar ik hield vroeger heel erg van rood, maar nu bijvoorbeeld meer van groen. Dus dan kan ik niet blijven hangen bij die objectiverende definitie van mijzelf, maar ik moet steeds weer die subject-object interactie met mijzelf aangaan. Anders raak ik mezelf kwijt. Dan ga ik mijzelf definiëren op een manier die helemaal niet meer mijn actuele existentie recht doet. En ik kan er ook mee spelen. En dat is mijn probleem ook met dat de vrije wil bestaat niet. Ik kan dingen objectief waarnemen van mijzelf, zo is dat. Ik kan bijvoorbeeld niet zo goed gewichten tillen. Maar als ik dat vandaag besluit te gaan trainen, dan verandert dat. Dus ik kan met mijzelf aan de slag. Er is een verhouding tot mijzelf. En in die zin is er voortdurend die wisselwerking. En voor Jaspers is dan van belang dat die wisselwerking nog een andere component kent. Namelijk dat er iets van buitenaf kan komen wat je, nou ja, noem het maar, inspireert. Wat je aanzet tot iets. En ja, wat dat dan precies is.
Heeft dat te maken met het begrip transcendentie?
Ja, dat heeft te maken met het begrip transcendentie. Hij zegt,
wat is dat?
Transcendentie is die wereld die je niet kan zien, waar geen taal van is, waar geen kennisvermeerdering over mogelijk is. En dat haalt hij allemaal bij Kant vandaan. Maar wat wel invloed op ons heeft. Kant zegt bijvoorbeeld dat de vrije wil daar vandaan komt. Dus Kant zegt, wij ervaren vrije wil, maar daar is geen kennis over mogelijk. Je weet helemaal niet precies, eigenlijk ligt alles vast, alles is gedetermineerd. Kant zit natuurlijk net aan de beginperiode van die mechanische blik op de wereld. En tegelijkertijd zie je dat er een verschil is tussen helemaal vastgelegd en, nou ja, wat ik dan noem, dat is mijn taal, vrijheidsgraden. Als ik op een gegeven moment van een grote hoogte val, dan val ik naar beneden. Daar kan ik van alles van willen, maar het gebeurt. Dus ondanks wat ik wil, gebeurt het toch. Dus daar zijn de vrijheidsgraden niet heel. Terwijl op dat moment dat ik ongelooflijk van slagroomtaart hou, maar ik wil lijnen, dan heb ik grotere vrijheidsgraden. Niet 100%. Hè, want de een heeft meer neiging tot zoet eten. Maar ik heb vrijheidsgraden. En die vrijheidsgraden, dat is de ruimte die ik heb. En de transcendente geeft als het ware in het verhaal van Jaspers een soort aanwijzingen, waarbij het een soort idee is dat je kunt worden wie je bent. Dat haalt hij bij Nietzsche vandaan. En als je nou heel eind van je pad af bent, dan kun je een soort aanwijzing krijgen van, ja, maar die kant moet je echt niet uit. Of dit moet je echt gaan doen.
Ik en weet zijn nog dat van die aanwijzingen in een split second?
Ja, split second. Ik weet nog dat ik bijvoorbeeld, ik ga nooit naar dat soort dingen. En ik dacht, ik moet naar het filosofieweekend. En ik bedoel, wat bleek achteraf een hele goede keus.
Oh, ik wou vragen, wat was het leuk?
Ja, het was erg leuk. Ja, ik ontdekte daar en de filosofie en mijn latere echtgenoot. Dus nee, het was een prima keuze aan alle kanten.
Dus dat helemaal goed.
Helemaal goed. Maar als je me nou vraagt waarom ging je, dan is het woord vrije keus doet eigenlijk te weinig recht aan wat er gebeurde. Ik had zo het gevoel dat ik moest, dat ik ging.
Ja.
Nou, dat noemt Jaspers een aanraking uit de transcendente, een cifre.
Ja, een cifre, ja. Dat is ook een begrip, hè?
Ja.
Daar hebben we geen Nederlands woord voor. Waar komt het vandaan eigenlijk?
Nee, het is Frans en het is een merkteken, een geheimteken. En dat geheimteken, dat zegt eigenlijk dat er een soort, nou ja, hij gebruikt het voor dit soort dingen waarvan ik denk de geschiedenis heeft daar altijd een woord voor gezocht. Je hebt muze, je hebt inspiratie, je hebt een demon, je hebt iets uit het onbespreekbare andere, mm-hmm, wat je raakt, waardoor je het gevoel hebt dat je iets doet wat eigenlijk niet past in je normale levenspatroon. Want dat is denk ik het kenmerkende. Ik denk, heel vaak doen we dingen ook, nou ja, wat Freud dan denk ik zou noemen uit je onbewuste, of je onderbewuste, waar je helemaal niet van weet waarom je het doet. Maar dit is dat je zelf, terwijl je het doet, weet dat je het, nou ja, dat je het gevoel hebt dat je op een pad gezet wordt, of dat je niet anders kunt, of dat je dus het voelt niet als van jezelf.
Mens zijn en mens worden zijn dus gelijk, hè?
Ja,
in de optiek van Jaspers.
Precies, je bent voortdurend aan het worden. Ja. Dus je kunt alleen maar echt jezelf zijn als je jezelf tegelijkertijd de ruimte geeft om te veranderen. Want anders ben je dood.
Ja. In die zin ook een heel hoopgevend filosoof, of zeg ik dat fout?
Nee, ik denk, hij is, dat heeft hij met Hannah Arendt gemeen, misschien ook wel Hannah Arendt meegegeven. Hij is heel optimistisch, dat zegt hij ook tegen Heidegger in. Heidegger en Jaspers zijn vrienden tot aan 1933, want dan gaat Heidegger de kant van het nationaal socialisme op.
Ja,
Jaspers doet dat helemaal niet, want zijn vrouw is Joods, dus hij voelt al veel eerder welke kant het uitgaat. En hij zegt dan, Heidegger is mij veel te negatief. Bij Heidegger komt het allemaal voort uit angst. Het is een angst die we ervaren omdat we weten dat we een eindig leven hebben. En hij gaat eigenlijk uit van hetzelfde ontwerpprincipe. Dus je zit in het nu, je hebt een verleden en een toekomst. Maar voor hem is dat wordende iets positiefs. Hij voelt zich, nou, ik zou bijna zeggen, uitgenodigd door het leven. En dat vind ik zelf een hele prettige levenshouding, omdat ik denk, mijn eigen motto is, nu ik er toch ben. Ik bedoel, ik weet niet waar ik vandaan kom, ik weet ook niet waar ik heen ga, maar het moet wel nu gebeuren, dat worden. En dan de hele tijd bezig zijn met straks ben ik weg, vind ik, bedoel, dat kan een angst zijn die je bevangt, en daar moet je dan ook wat mee. Maar als basale uitgangspunt voor je filosofie, vind ik het niet een heel fijn uitgangspunt. Nee.
Waarom vind je dat niet?
Omdat ik het gevoel heb dat je dan het leven overslaat. Snap je, als je aldoor al bezig bent met straks ga ik dood, dan ben je er of bang voor, of stel het lukt je om er niet meer bang voor te zijn. Dan is er een heleboel in het leven wat gewoon niet zo leuk is op dat moment dat het gebeurt. Waar haal je dan de energie vandaan om daar aan te gaan staan als je denkt straks ga ik toch dood? En dat is mijn oriëntatie. Kijk, die stoïcijnen die dachten ook wel na over de dood, maar vanuit een heel ander perspectief. Die zeiden, als je dat één keer kunt, heb je dat geaccepteerd. Mm-hmm. En dan worden het, even naar mijn oom, vrij naar mijn oma, allemaal problemen aan deze kant van het graf. Dat relativeert lekker. Maar dat is iets heel anders dan zeggen, dan ben je de hele tijd doodsbang. Want daar komt het eigenlijk op neer bij Heidegger. En ik denk dat Heidegger een heel bang mens was.
Even naar Jaspers nog.
Ja.
Het wijsgerig geloof, dat benoemt hij.
Ja.
Als, zeg maar, het samenvattende begrip van zijn filosofie, hè?
Mm-hmm.
Wat is dat?
Ik denk dat het bij Jaspers vooral betekent dat je gelooft dat er iets omvattend is. Dat omvattende in principe oké is, goed is misschien zelfs wel. Het heeft het goede met je voor.
Hij noemt dat ook das Ungreifende.
Ja, ja.
Is dat nou, ik ben wel bekend met Hannah Arendt, hè, met het begrip wat zij aanduidt als wereld, maar ze is daar zelf een beetje duister over wat ze daarmee precies bedoelt. Hè. Dat is lastig.
Ja.
Hè, want de ene keer dan zet ze het in die context en de andere keer in die context. Dus er is niet een alom definitie over. Is dat vergelijkbaar met das Ungreifende, die wereld van Arendt?
Nee, ik denk het niet. En ik denk dat er één cruciaal verschil is, waarin Jaspers ook echt, Arendt ook echt afwijkt van Jaspers. Arendt noemt zichzelf uiteindelijk een politiek denkster.
Ja.
Dus voor Arendt gaat het uiteindelijk om het concrete bestaan op aarde, en is wereld iets wat tussen ons in ligt. Dat ze ondertussen moeiteloos God aanhaalt of geest of daar fietst ze vrolijk overheen, ja, zou ik bijna zeggen.
Allemaal,
dat
hè?
Gebeurt allemaal. Ja. Ja. Gebeurt allemaal. Maar tegelijkertijd zegt ze, het gaat om het concrete bestaan. Dus als zij het heeft over wereld, dan is dat iets tussen mensen in. Dus wereld is altijd van ons mensen. Het is altijd die gemeenschap van mensen. Terwijl Jaspers heeft het voortdurend over iets wat boven ons uitstijgt, wat ons omfaamt, wat ons draagt ook. Ik voel bij Jaspers heel erg dat hij zich gedragen voelt in zijn bestaan. En dat zit in dat transcendente. En daarom zegt hij ook van het gaat over, je moet daarnaar luisteren. Dus het geeft ook, hè, die cifferen, die signalen waar je een soort van bij jezelf doorkomt. En hij zegt ook, wijsheid gaat uit boven kennis. Dus die wijsheid die is een soort verbinding met dat transcendente. En in die zin ligt die voor mijn gevoel veel dichter bij begrippen als ziel. En Arendt veel dichter bij politiek.
Hij schrijft ook ergens, of ik las het in een commentaar, dat wil ik even afwezen hoor, over het avontuur van radicale openheid.
Ja, ja.
We zijn dus open.
Ja, we staan.
Maar dat wat om ons is.
Naar alles, naar het, ja. En bij hem is dat het dus inclusief dat wat je
niet.
En
dat het is wat je draagt.
Ja.
Ja,
ja,
exact.
Ja. En daar moet je dus ook naar luisteren. En in die zin, nou ja, past voor mij Jaspers ook bij die nieuwe benadering die ik net even aanraakte bij dat Vibrant Matter. Dat idee dat we zijn deel van een veel groter geheel. Wij moeten uit die subject-object relatie, waar we steeds een soort afstand hebben van de werkelijkheid en er weer een relatie mee aangaan. En tegenwoordig noem je dat ook wel, tegenwoordige stromingen noemen dat ook wel posthumanistisch. In de zin van dat de mens zichzelf weer terug moet vinden in een groter geheel. Maar het interessante is dat Jaspers, die daar natuurlijk ver voor zit, die past dat veel meer in een beeld wat, ja, wat een spirituele lading heeft, eerder dan een deeltjeslading. Terwijl vandaag de dag ligt het heel dicht bij natuurwetenschappen. En mijn idee is, maar daar zijn we nog niet, dat uiteindelijk die twee verhalen bij elkaar gaan komen. Die deeltjes en die spiritualiteit hebben voor mij een link. Dat is nog niet, bedoel, daar kan ik nog helemaal niet zinnigs over zeggen van hoe dat dan gaat, maar ik voel dat daar, daar is een connectie. En er worden wel steeds pogingen gedaan. Die mensen van Vibrant Matter komen voor een deel ook uit de experimentele natuurkunde en uit de filosofie. Dus dat vind ik een interessante vermenging. Maar voorlopig is het allemaal nog heel pril. Is denk
duidelijk,
ik het goede
duidelijk
woord.
Een transcendentie, waar we het net over hadden, dat begrip, hè, dat kan schipbreuk leiden.
Ja.
Kun je daar iets over zeggen? Wat is dat?
Wat, ja, eigenlijk, dan? Eigenlijk kan je leven schipbreuk leiden. En
dat zeker.
Dat is wat er eigenlijk gebeurt. Dat je de connectie kwijt bent met dat gevoel van gedragen zijn. Dat je op die grenservaring komt. En Jaspers zegt dan van, kijk, heel vaak als wij een probleem tegenkomen in ons leven. Gewoon, we lopen ergens tegenaan. Dan botst dat. En dan in eerste instantie grijpen we naar kennis. Wat kan ik doen om het op te lossen? He, je kraan lekt, het bad loopt over, je auto is kapot. Dus dan grijp je naar kennis. Heb je die zelf niet, dan heeft iemand anders die wel en dan los je het op. Nou, vervolgens stap is dat je gaat naar filosofie, naar psychologie, naar denkwijzen die veel meer gaan over, zeg maar, de menswetenschappen. Mm-hmm. Maar ook die leidt uiteindelijk, leidt je ergens schipbreuk. Ergens ervaar je dat het, nou ja, dat het leven niet te dragen is, of dat het heel erg wordt. En dan raak je dus ook die link kwijt met dat je je gedragen voelt. Daarvan zegt hij dan, die moet je dan eigenlijk proberen te herstellen. Je moet je op de een of andere manier openstellen voordat dat die transcendentie er altijd is. En de kennis kan je in de steek laten, ook de kennis over jezelf kan je in de steek laten. Wat doe ik hier, kan je in de steek laten. Maar als je dan dat durft toe te laten, onder ogen komt, ja, dan krijg je weer een verbinding met dat. Je valt er niet uit bij Jaspers. Ik denk dat kenmerkend is voor wat hij.
Maar je moet er ook wat voor durven.
Ja, want je moet het wel toelaten.
Ja, als je bang bent zoals Heidegger, om het zo maar te zeggen,
dan heb je natuurlijk
heel slecht om verbinding te maken met dat wat buiten is.
Ja, en dan gaan mensen dus ook, en dat in die zin is het goed dat je Heidegger noemt, dan gaan mensen dus dingen ontwerpen waarvan ze zeggen, zo gaan we het doen, iedereen moet het zo doen, en dan is het opgelost. Mm-hmm. En dan wordt het heel eng. Dan krijg je de mensen waarvan Popper zegt, kijk uit met mensen die je de hemel op aarde beloven, het wordt meestal de hel. Want je staat dan niet
meer.
Popper had natuurlijk ervaring met een iemand als Hitler, die in feite zei, het leven is zwaar, het leven is lastig, kom bij mij en ik ga het oplossen. En Heidegger geloofde werkelijk dat hij de filosoof van het nazisme kon worden. En dan moet je weliswaar door een hele nare periode, maar daarna wordt het goed. Terwijl Jaspers zegt, ja, hou eens even, zo gaat dat niet. Het is niet iets wat je aan kunt pakken met je techniek en met je kennis en met je filosofie. Nee, soms moet je het ondergaan en zoeken naar weer ergens die verbinding te vinden met, nou ja, door een crisis heen. En je komt niet.
Eigenlijk ook constant naar jezelf op zoek blijven gaan ook, hè?
Ja, en durven te erkennen dat je het even niet weet. En ik denk dat is met name voor hele intelligente mensen wel een hele opgave.
Ja, zeker.
Ik denk daar zit ook een deel van wat Jaspers, en dat is natuurlijk ook uit zijn eigen praktijk, dat die mensen tegenkomt die altijd met hun kennis de wereld aankonden. En sommige mensen ontlopen daar ook voortdurend de crisis mee. Ik hoorde ooit de uitspraak, en dat vond ik zo mooi gevonden, sommige mensen zijn zo geslepen dat ze zichzelf in de vingers snijden. Van die mensen die elke keer weer zich eronder, maar ja, daar ga je niet de confrontatie aan. En dat zijn is worden, moet wel naar de bron elke keer.
Maar hoe houden we onszelf, denkt Jaspers, dan in leven. Het alternatief is dat je constant maar doet waar je goed in bent. En daar loop je in vast.
Nee, dat hoeft natuurlijk niet. Kijk, als je doet waar je goed in bent en daar is vraag naar...
Ja, prima.
Doe je waar je goed in bent.
Ja, maar dan, heb je dus, dan maak je dus geen... Het is op zich prima, alleen je maakt geen contact meer met andere manieren, andere dingen. Omdat je alleen maar scherp blijft slijpen, om het zo maar te zeggen.
Nou, ik denk dat we wel een onderscheid moeten maken dat sommige mensen... Dat zit ook weer in die pluraliteit. Sommige mensen zitten op een plek waar net dat van ze gevraagd wordt wat zij kunnen. Dan zit hun groei daar. Snap je wat ik bedoel? Van je zit in de kwantumfysica en je zit net aan de universiteit waar Einstein ook zit. En al die. Dat is een enorm. Daar worden die mensen denken voortdurend. Die komen ook helemaal niet toe aan hun persoonlijke crisis. Maar dat is misschien ook helemaal niet nodig, want ze hebben een functie. Ja. Pas op dat moment dat je existentieel tegen die objectieve grens aanloopt. En. Ja, dat heeft iedereen wel eens in zijn leven. Doordat het, dat werk gaat wel goed, maar er gaat een vriend van je dood. Of je kind wordt geboren met een beperking. Of er breekt een oorlog uit in je land, noem maar wat.
Ja.
Dan kan dat je dwingen om die andere kanten van jezelf aan te boren. Maar het kan dus heel lang goed gaan, zonder dat ik daar het label aan wil hangen. Want dat vind ik zelf lastig, dat er soms een soort sfeer hangt alsof... Mensen die het gewoon goed doen en succesvol zijn, alsof die niet aan zichzelf werken. Terwijl ik denk, nee, maar die werken ook aan zichzelf. Maar voor sommige mensen is die confrontatie veel eerder aanwezig. En waarom? Ja, geen idee. Maar als die er is, moet je hem aan.
Ja,
er is geen. Dan kun je zeggen dat is oneerlijk, maar misschien is het leven wel oneerlijk. Dat. Sommige mensen lopen daar niet tegen op.
Met diversiteit is natuurlijk alles oneerlijk.
Ja.
Want iedereen heeft andere eigenschappen. Precies. En iedereen doet andere dingen en alles is anders. Ja.
Ja, en sommige eigenschappen kun je ook van zien dat ze in een bepaalde tijd heel gevraagd zijn, terwijl in een andere tijd helemaal niet. Ik herinner me dat er is zo'n biografie van de soldaat van Oranje. En die man, die Hazelhoff, die zegt dan ergens, ik had wel gewoon mazzel dat het oorlog was.
Ha, prachtige tekst.
Nou, dat vind ik, parafraseer, dat begrijp je. Maar ik vind dat fantastisch, omdat iemand voelt van met dezelfde kenmerken had ik ook een drop-out kunnen worden.
Ja.
Maar drop-out gedrag werd nu gevraagd en ik durfde. Ja. Nou, ja, geweldig toch, als je dat van jezelf kunt zeggen.
Ja,
ja, ik vond dat heel, heel indrukwekkend. Ja. Ja.
Ik had nog een vraag over chiffren,
ja.
Als het mag.
Ja.
Want wat gebeurt er nou als dat proces van dat menselijke chiffren, als dat verschraald raakt? Als je dat contact via het chiffren niet meer kunt maken, als ik het zo mag zeggen. Wat gebeurt er dan met een mens? Misschien kan ik het nog scherper zeggen, is het ziekmakend?
Ik denk dat het ziekmakend is. Ik denk dat het ook maatschappelijk ontwrichtend is. In die zin dat als je geen contact meer maakt met dat dragende principe, daar kun je een hele tijd mee voort zonder dat je dat merkt. Terwijl je tegelijkertijd, je raakt het verband kwijt. En ik vind zelf dat begrip chiffre een lastig begrip, omdat Jasper zelf ook zegt van, zo gauw je de taal aangeeft, dan doe je het eigenlijk tekort. Ik denk dat voor mij, meer dan voor Jaspers, een deel van dat wat chiffre heet ook langzamerhand binnen kan komen in normale kennis. Maar dat er heel vaak een soort weerstand is. Zeker als er net grote maatschappelijke veranderingen zijn. Nou, denk aan het klimaat. Er zijn mensen die al heel lang aanvoelen van dat gaat de verkeerde kant uit. Die hebben het gevoel dat ze... Nou, ik denk die zien eerst een chiffre, maar op enig moment kunnen ze dat chiffre ook meetbaar maken. Dus voor mij is dat een glijdende schaal van iets wat heel transcendent is naar iets wat heel, heel concreet kan worden.
Mm-hmm.
Maar als je het niet meer doet, dan doe je alleen eigenlijk aan veilige kennisvermeerdering. Dus meer van hetzelfde wat je al hebt. Terwijl die intuïtie van mensen, dat gevoel van, er is meer, om het maar even zo te zeggen, moet gekoesterd worden, anders staan we stil.
Ja.
Het individueel, maar ook als gemeenschap.
Ja. Kunnen we nou Jaspers zien als een spiritueel filosoof? Of gaat dat te ver?
Ja, ik weet niet of je...
Hij houdt zich in ieder geval een beetje met geloof bezig.
Ja, Zeker. En hij is zelf een gelovig mens.
Aha.
Dat is misschien wel belangrijk om er even bij te noemen. Alleen hij zegt, ik ben tegen dogmatiek. En dat geldt twee kanten uit. Hij is tegen de dogmatiek van de wetenschap. En hij is tegen de dogmatiek van het geloof, de theologie. En kijk, hij zegt, een theologie die dogmatisch is, die zegt dat er iemand is die als het ware kennis heeft, en dus ook kennisvermeerdering, van wat in dat transcendente zit. God zit in het transcendente. En hij zegt, zo gauw ik het woord God gebruik, dan krijgen allerlei kerken ideeën over dat zij weten wie God is. En die vertaalslag kan heel makkelijk dogmatisch worden. En dan raak je ook los van het transcendente, want er is namelijk helemaal geen kennisvermeerdering over God. Er is alleen geraakt worden of niet geraakt worden, en dat kan je God noemen of anders. Maar datzelfde geldt voor wetenschap. Dus in die zin is het voor hem zowel, spiritualiteit is een lastig woord, omdat je komt heel makkelijk in een soort, ja, metafysisch gekleurde en toch kennistheoretische werkelijkheid. Ik weet wat er metafysisch gaande is. Terwijl bij hem is het alleen maar, er is dat omvattende. En soms proef je dat even of voel je dat even.
En er bestaat ware communicatie over.
Ja,
wij,
precies.
Wij communiceren waar. Ja, hij is eigenlijk een soort hoeder van de communicatie, lijkt het, hè?
Ja, ik denk dat ook inderdaad is wat hij is. Namelijk, want hij zegt, datzelfde kan ook wetenschap gebeuren. Op dat moment dat wetenschap zegt, wij weten hoe het zit. En er gebeurt iets. Nou, om even een voorbeeld te noemen en alvast aan de luisteraars die zelf uit de medische wereld komen, excuses, want ik ga wat chargeren. Maar stel, je gaat naar de dokter en je zegt, ik voel me ziek. De dokter doet onderzoek, kan niks vinden en zegt, je hebt niks.
Ja.
Dat is dogmatische kennis. Dan zeg je in feite, ik heb kennis en dat heb ik zus en zo uitgewerkt en die diagnostiek bestaat. Daar kan ik niks in vinden, dus je hebt niks. Terwijl Jaspers altijd zal zeggen, ik kan niks vinden.
Ja, exact.
Dat wat een heel groot verschil is.
Nou, nogal.
En dat is natuurlijk hetzelfde als bij de theologie. Als iemand dat als ervaring heeft dat hij iets heeft, maakt het voor Jaspers dus niet uit of het uit de transcendente komt of uit zijn lichaam. Je moet luisteren naar die ervaring. En als de medische wereld daar wat in kan betekenen, prima. En dan zit je in die kenniscomponent. Als de psychologie daar iets in kan betekenen of de filosofie, ook prima. Maar het kan ook zijn dat het iets heel transcendents is. Dat iemand gewoon even los is van zijn bodem en die connectie weer moet maken. En misschien gewoon die crisis moet doorstaan.
Staat die ware communicatie, denk jij, hè? Gelijk aan wat wij nou de presentiebenadering noemen?
Ja, ik weet niet of ik daarvoor genoeg van die presentiebenadering weet.
Ah, ja.
Waar zie je de overeenkomst? Laat ik het zo.
Dat je communiceert volgens die ware communicatieve normen. Dat je communiceert vanuit het geheel. Dat je je aanwezig stelt aan het andere.
Ja.
Dat je, ik probeer even wat, hè? Het is vandaag moeilijk om daar nu een hele
definitie zit ook, op te maken. Ja, ik zit ook even te zoeken van waar zit de overeenkomst dan. Maar ik begrijp wat je bedoelt, van dat je bent er, de ander is er. En het gaat inderdaad over recht doen aan wat er gebeurt, wat is.
Ja.
En wat natuurlijk vaak gebeurt is dat iemand op een gegeven moment, of iemand nou kan zeggen van, zo is het voor mij, en de ander zegt, nee hoor, zo is het helemaal niet, want, nou, dan uit gaan leggen. Of iemand zegt, zo voel ik het, en als iemand het dan gaat bevragen, zegt, ja, dat weet ik allemaal niet hoor, maar zo voel ik het. In beide gevallen is wat er is niet aanwezig in de communicatie. Want je kan wel aangeraakt zijn door dat transcendente, maar je moet het wel weer, en daar is natuurlijk waar Arendt heel erg op voortbouwt, je moet het in die dialoog leggen. Je moet het in dat midden leggen wat tussen jou en mij in ligt. En dus je zoekt steeds de verbinding door te luisteren, maar ook door te spreken.
Je legt de koppeling met Arendt. Hè? En is Jaspers en Arendt, hè? Zijn dat niet veel meer mensen die bezig zijn geweest om het intervidualisme, het tussen de mensen zijn, rottige woorden te promoten. Het is natuurlijk fout dat ik zeg, maar
ja, absoluut. Arendt zegt ook ergens van, als je niet onder de mensen bent, dus als je niet onder mensen bent, ben je eigenlijk dood. Ja. Dus je moet onder mensen zijn. En dat weten we ook van hele kleine kinderen. Ik was ooit in een kindertehuis, Bed Palet heette dat. Ik weet niet of het nog bestaat, in Amsterdam. Daar werden kleine kinderen opgevangen die uit een situatie van mishandeling kwamen. En daar kon je diagnosticeren wat heette failure to thrive. Dus die kinderen wilden er gewoon niet meer zijn. Die hadden fysiek, was er niks mis, maar ze hadden gewoon geen levensmoed meer. En dat moest dus, dat werd geprobeerd om ze een soort herconnectie te geven met, wij vertegenwoordigen natuurlijk voor baby's het dragende principe. Als dat er niet is, dan kun je er dus niet zijn. En ik denk, in feite geldt dat voor ons allemaal. Als de ander er niet is, dan...
Houdt het op.
Dan houdt het op. Ja, precies. Dan houdt het op. Ja. Ja.
Je hebt inmiddels heel veel werken van filosofen bestudeerd. Hè. Dit is slechts een kleine weerslag wat wij nu allemaal behandelen. Je hebt veel op een rij staan. Dat maakt het ook wel interessant om van jou te horen, wat is nou jouw opdracht als je die zou mogen geven? En ik nodig je uit.
Mm-hmm.
Tot slot, die jij de hedendaagse filosofie wilt meegeven. Dat klinkt heel gedragen.
Ja.
Maar goed, we doen het maar zo. We worden toch gedragen.
Ja. Ja. Nou ja, ik denk dat voor mij op dit moment dat de dialoog het allerbelangrijkste is. En dan met als doel het herstel van vertrouwen. Op de een of andere manier zullen we vertrouwen terug moeten winnen. Want het gekke is, we hebben het heel lang gedaan met kennis. Dus kennis was heel verrijkend voor mensen. Kennis bracht ons veel. De hele verlichting staat ervoor dat de filosofie eigenlijk kennis breder onder de mensen brengt. Dat is waanzinnig goed gelukt. Daar wil ik niks aan afdoen. Maar op dit moment zie je dat mensen die kennis helemaal niet meer tot zich nemen als het niet al in hun denken past, omdat ze het niet vertrouwen. Dus als je vertrouwen mist, en dat hebben we ons nooit gerealiseerd, is kennis totaal nutteloos. Want ik kan wel iets uitvinden wat helemaal nieuw is, maar als ik het jou vertel en jij zegt, ja, maar dat zeg jij alleen maar omdat, en dan komt er iets van eigenbelang of complot of... Dan zegt die kennis niks. Dus we hebben er alleen maar iets aan als we dat vertrouwen kunnen herstellen. En ik denk dat een van de dingen die filosofie kan doen, en dat vond ik ook heel aansprekend in Gabriel, waar we mee begonnen. Die zegt van, in mijn optiek, zegt Gabriel, is de filosofie een denkgereedschap. Dus dat moet mensen helpen om na te denken. En voor mij is dat te abstract. Ik denk dat mensen niet alleen beter moeten leren denken, maar dat ze op de een of andere manier ook steeds uitgenodigd moeten worden achter de muur vandaan te komen waar ze zich achter verschansen en het gesprek met elkaar aan te gaan. En als ik in een gesprek, of dat nou in een filosofisch café is of in een cursus of wat dan ook, als ik daar tot stand breng dat mensen met iets andere gedachten naar huis gaan als dat ze gekomen zijn, vind ik dat er een erweitertes denken plaats heeft gevonden. En dan ben ik tevreden. Dat is mijn doel eigenlijk.
Ja. Met als kernbegrip meer aan vertrouwen doen.
Ja, meer aan vertrouwen, ja.
Filosofe Petra Bolhuis van praktijk Maïotiek in het Groningse Baflo. Dank je wel natuurlijk voor je komst en het gesprek hier in het Hapsishuis Radio Live. Meer informatie over de activiteiten van Petra is te vinden op de website maïotiek.nl. Ik herhaal maïotiek.nl en maïotiek is met een i. Petra Bolhuis is mede-auteur van het vorig jaar verschenen boek Rattenvangers van het Onbehagen over het totalitarisme. Het boek is uitgegeven bij Van Warven in Kampen en is overal te koop. En het gaat nu inmiddels om een tweede druk die zojuist van de pers is gerold. Nou, dat ook gezegd hebbende, dank je wel voor het luisteren naar het Hapsishuis Radio Live voor nu. Deze aflevering van het Hapsishuis Radio Live is later via de website van het Hapsishuis terug te luisteren, hethapsishuis.nl. Morgenavond is het Hapsishuis Radio Live er weer. Dan is Jolande Kussen te gast met een bijzonder verhaal. In het programma het Hapsishuis Radio Live met het verhaal zijn verhalen te beluisteren die te maken hebben met ervaringen, wijsheid die daaruit volgt en de bijdrage daarvan aan onze cultuur. Het Hapsishuis Radio Live met het verhaal is er morgenavond vanaf 7 uur. Graag dus tot morgenavond en voor nu een mooie zondag verder. Ik ben Leander Tijdhoff en dit is het Hapsishuis Radio, 24 uur per dag.